Neemt u plaats. We hebben een jarige. Ik vind het toch wel altijd wel iets geweldigs als ik zondag hier kom. Ik bereid me nergens op voor. Maar dat ik vraag van, we hebben een jarige en dan hoor ik, er zijn er meer dan één jarige. Nou, dat is toch wel mooi. Kan ik feest vieren. Oh, wat is het goed om bij de Heren te zijn. Er is altijd wel feest bij de Heren. Zijn het niet jarigen, dan maakt de Heren ons tot jarigen. Oh, wat is het goed. Er wordt, zeg maar, haastig en naastig gewerkt aan stoelen die hier voor aankomen. Zet u schrap. Want de prediking gaat beginnen. Prijs God. Nou, dankjewel. Ik hoef niet zoveel moeite meer te doen. Ik kan alleen maar hier blijven staan. En dan komt het goed. Prijs den Heren. Oh, kijk, daar komt de eerste al aan. Oh, wees welkom, wees welkom. My goodness. En daar hebben we de tweede. Oh, dan wordt het feest. Is dat de derde? Oh, my goodness. Broeder, wilt u opnemen? Die tape, die prediking gaat nu beginnen. My goodness, my goodness. Heer, aan waar hebben we dit te danken? Dat u zoveel geliefde hebt gegeven in uw huis. Oh, wat een genade. Maar ik vind het zo mooi, want ja. Mensen zijn zo blij met zoveeljarigen dat ze helemaal vergeten om die microfoon mee te nemen. En dan ben je aan het werk. Maar is mooi. Nou, zet je schrap. En ik zou zeggen, heb je goed voorbereid? Want ik wil gaan luisteren. We zijn allemaal één en al oor geworden. Ja. De Heer Jezus spreekt regelmatig over het oor. En dus ik vind het een geweldig iets. Nou, waar zullen we beginnen? Zegt u het maar. Daar?
In het midden.
Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ik ben helemaal niet moeilijk. Ja, kijk, ik ben helemaal niet moeilijk, ja. Nou, we gaan de mensen geven die het meest, zeg maar, aan het woord zijn in de gemeente. We kunnen die losbreken en vertellen. Want als je hier komt zitten, nou, we doen het met heel veel plezier, met grote liefde doen we het. Maar we willen graag weten wie de Heer Jezus Christus in je leven is. Want dat is belangrijk voor ons. Nou, dan gaan we beginnen bij zuster Dulce. U gaat aan de gemeente iets moois vertellen over de Heer Jezus. Ik geef u de microfoon, alsjeblieft. Wie is hij voor u?
Goedemiddag allemaal. Ik ben blij, ik ben hier. In december. Ik ben echt ziek geweest voor mijn nieren. En 3 dagen, ik ben in een schuil. Ik ben vandaag dood. Waarom is de laatste? Maar ik bidde. Ik vraag God, ik wil met jullie blijven te komen. Waarom jullie, mijn familie. En mijn dier is naar 14. Ik bidde. Daarna, die mensen gaat mij bloeden. En 3 dagen daarna ik naar het ziekenhuis. Ik moet bloed prikken voor te kijken voor mijn nieren. Is naar 32 gekomen. Ik hoef niet in de literen. Alleen God is mij gegooid. Daarom. Met de mensen praten buiten. Ik zorg, jullie mogen lachen voor mij. Maar God is groot. Wat is hij voor mij gedaan? Geen dokter heeft voor mij. Die dochters blijven met de mond open. Waarom? In een paar dagen. Mijn nieren is goed gekomen naar 32.
Oh, geweldig. Dank u, Heer. Dank je, dank je. Halleluja. Je mag die microfoon doorschuiven, lieve zuster. Dan gaan we nu naar een ander getuigenis luisteren.
Goedemiddag, zusters en broeders. Ik dank God dat we vandaag met z'n allen weer hier mogen zijn om zijn naam groot te maken. Ik dank God dat hij weer een nieuw jaar heeft toegevoegd aan mijn leven. Ik bid God voor kracht, gezondheid, dat hij me begeleidt. Maar ik bid ook God voor groei van deze kerk. Dat we samen mogen komen en zijn naam groot maken. Amen.
Amen. Nou, prijs God.
Nou, goedemiddag broeders en zusters. Ik mag God danken, elke dag weer opnieuw. Elke minuut, elke seconde. En vorig jaar heeft God heel veel grote dingen gedaan in mijn leven. Heel veel. Ik kan ze niet noemen. Te veel. Maar God is goed. Amen.
Nou, hele goedemiddag, broers en zusters. Ik had heel wat voorbereid, maar gezien de drukte, dat had ik niet verwacht. Ga ik het gewoon heel kort houden.
Nee, hou het lang.
Ja, nee. Nee, de Heer is goed. En eigenlijk door preek van broeder 2 weken terug, geloof ik, over Galaten 5, 22, 23, ben ik eigenlijk bewust geworden van, hoe heet het? Wat er gezegd werd van, zeg, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Daar heb ik een getuigenis van. Ik was perplex, want ik dacht van, zeg, dat nou niet volmaakt, maar dat ik over alles nadacht en niemand ergens van beschuldigde en dergelijke, dat ik altijd daar rekening mee hield, tot er een situatie zich voordeed vorige week. Ik heb een collega die best wel veel roddelt en eigenlijk pest. En dat vond ik best wel erg. En, want zo ben ik niet, weet je wel. Van, maar ik zag het en ik dacht van ik ga het bespreekbaar maken. Op mijn afdeling, want ze is van een andere afdeling. Maar het heeft best wel impact. Dus ik gooide het zo in de groep van, kunnen we daar niet iets van zeggen? Van over de pesten en dat roddelen. En toen keken een van mijn collega's me even aan. En die zei van, nou, jij doet eigenlijk hetzelfde. En ik dacht van, oh, daar schrok ik van. Maar ik ben niet iemand die gelijk zegt van, hoe dan, echt niet. En toen ging ik nadenken, dus die gaf me een wenk, zegt nou, we hadden een interim coördinatrice die van buiten afkwam en bedacht van, zegt ze gaat de boel helemaal anders doen, split second en iets wat ik, het werk, een project wat ik jaren doe, heb ze van me afgehaald, een nieuwe collega gegeven van, jij gaat het doen. En ik kreeg niet eens de gelegenheid om de collega in te werken, van zeg, je krijgt dat binnen als data, maar je moet het gaan bewerken, analyseren. Ik moest me er niet mee bemoeien, hup, werd gedaan. En ik dacht van, oké, dan trek ik me dan helemaal terug tot de externe partij voor wie wij dat berekenden, op hoge poten kwam op kantoor. En zei van, zeg nou, dit en dit klopt niet. Dit is gewoon niet normaal wat jullie geleverd hebben. En toen zei ik van, ik schrok. Eigenlijk dacht ik van, nou, dat bedoelde ik. Ik zeg, ja, dan moet je bij die collega wezen. Ik heb het niet gedaan. Weet je, dus. En achteraan, en die collega, en ze werkt er al niet meer. Dus tweede externe partij kwam naar ons toe. Ik zeg, dan moet je bij haar wezen. Ik heb het niet gedaan. En dan om terug te komen op van dat roddelen en zo. Die collega was er niet meer aanwezig. Het is onze afdeling. Ongeacht wie het gedaan heeft, had ik heel anders moeten aanpakken. Dan, weet je wel, met de vinger wijzen. daarheen. En toen dacht ik aan Galaten 5. En ik dacht, geluk, aan de ene kant dacht ik van prijs de Heer, ik ben Jezus niet. Die is volmaakt, maar ik maak toch ook fout.
Nou, prijs de Heer.
Goedemiddag.
Goedemiddag, ik ben hier nog hoor.
Ja, en God is goed. Hij is altijd goed geweest voor mij. En ik heb een boeken gelezen. En een stukje van het boek heb ik gelezen over een Jezus. Je mag rijk zijn. Je mag arm zijn. Je mag gezond zijn. Je mag ziek zijn. Maar hij geeft altijd troost. Dat vond ik heel belangrijk.
Okay.
Wat Jezus allemaal kan doen.
Amen.
In mensenleven.
Dank je. Okay.
Daarom dank ik hem voor.
Okay. Ja. Nou, prijs de Heer. Geef hem ook een applaus. Halleluja. Nou, God is goed. Ik heb mooi genoten. Maar ik weet nog niet hoe ik het moet, zeg maar, allemaal in die preek moet gaan, zeg maar, gaan verwerken. Dat is een beetje te kort voor mij. Maar ik ben wel God dankbaar voor deze geliefden die hier zitten. En die vandaag mogen getuigen van wie Jezus Christus is en wat hij in hun leven allemaal doet. Nou, we gaan een zegen voor al deze lieve mensen vragen. Ik ga de gemeente vragen, zou u erbij willen gaan staan? En dan vraag ik aan de voorzanger, zangeres. Wat zei je? We gaan voor ze bidden. Ja, halleluja. Ga maar lekker zitten. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw liefde en uw trouw. Ik dank u, Heere mijn God, dat u het bent. Die, Heere, in de levens van allen die vandaag hier voor uw troon vergaderd zijn, geweldige dingen hebt gedaan. Heer, we hebben die getuigenissen gehoord. En dat, Heere, leidt ons ook, Heere, dat wij niet anders kunnen dan dat wij u verhogen. Boven alles, Heere. In welke situatie, Heere, mijn God, dat u, Heere, toont wie u bent, Heere. De Almachtige, de Barmhartige, Heere. De Liefdevolle, Heere. En ik dank u, Heere, mijn God, voor het leven van onze zuster Dulce, Heere. Dat u echt een wonder in haar leven, Heere, teweeg hebt gesteld, Heere. Dat u het gedaan hebt, Heere, mijn God, Heere, in alles, Heere. En dat u, Heere, uzelf, Heere, elke dag weer opnieuw bewijst in haar leven, Heere. Zo dank ik u, mijn God, Heere, ook voor Heere zuster Mirella, Heere, mijn God. Dat u in haar leven, Heere, vandaag, Heere, iets nieuws aan het doen is, Heere. Dat u, Heere, in haar hart het verlangen, Heere, hebt gelegd. Dat er, Heere, o God, Heere, de gemeente zal uitbreiden. Wat een wens, o God, Heere. En dat u in haar leven, Heere, door zal gaan, Heere. Dat u in haar leven, Heere, uw liefde blijft betonen, Heere. Ik draag haar aan u op dit moment. En we bidden, Heere, voor een jaar, Heere, mijn God. Dat u, ze, Heere, u mag, Heere, kennen als de enige waarachtige, Heere. En dat ze u persoonlijk, Heere, met u zal wandelen. Zo dank ik u, Heere, voor onze zuster, Heere, mijn God, Sandra, Heere. U houdt van haar. Uw liefde voor haar is zo groot, Heere. En ze zegt, Heere, u hebt afgelopen jaar zoveel goede dingen voor haar gedaan. En Heere, dank u wel, Heere, dat u, Heere, van haar houdt. Maar dat u aan haar zijde gaat, Heere. Dat u, Heere, samen met haar de weg gaat, Heere. Dat is belangrijk, Heere. Wilt u, Heere, voor haar zorgen, Heere? Juist op die momenten, Heere. Wanneer zij, Heere, misschien het niet weet, Heere. Dan bent u daar, Heere. Met uw liefde, met uw genade, Heere. Ik dank u, Vader, dat ik ook, Heere, zuster Lucia aan u mag opdragen. Heere, en dat u, Heere, in haar leven, Heere, uw grootheid, Heere, blijft tonen, Heere. Door alle dingen heen, Heere. Dat u haar openbaart, Heere. Dat u de enige bent, Heere. Dat u alleen volmaakt bent, Heere. En dat u haar helpt, Heere. Dat ook zij, Heere, mag komen, Heere. In een volmaakt leven met u. Omdat u het leidt, o Heere. Door uw geest, Heere. Zegen haar, o God, Heere. Dat is wij u bidden en vragen, Heere. We bidden en vragen ook een zegen, Heere. Voor onze broeder Glenn, Heere. Dat u voor hem zorgt, Heere. Dat u, Heere, hem, Heere, bekend hebt gemaakt, Heere. Dat het niet uitmaakt, Heere. Hoe we eraan toe zijn, Heere. Uw liefde voor ons is zo groot. Uw liefde voor Glenn is ook zo groot, Heere. Dat u hem, Heere, dichter bij u gebracht hebt, Heere. En dat Glenn, Heere, dit getuigenis, Heere, vandaag Heere, aan u, Heere mijn God, mag opzenden. Dank u wel, Heere. We bidden, Heere, dat hij dit komende jaar een jaar van zegen mag hebben. Van goede gezondheid, Heere. Dat u hem draagt door alle dingen heen. Uw naam, Heere, zij geloofd en geprezen. En daarom, Heere, willen we ze zegenen, Heere. We willen vandaag, Heere, ze toezingen, Heere. Dat uw zegen op ze komt, Heere. Heere, ik dank u en prijs u, Heere. Laat dat doen, Heere, mijn God, in uw grote naam. In uw wonderbare naam. In de naam van Jezus. Dank ik u, Heere. Halleluja. Als je je handen wilt uitstrekken, één of beide, zodat je ze kan zegenen.
Zegen hen, Heer. U die de hemel en aarde gemaakt heeft, zegen hen, Heer.
Ik dank u, Heer, voor deze woorden, Heer.
Dank u, Heer.
Heer, voor deze mensen die u hebt uitgekozen.
Dank u.
Met het beste van u.
U die de hemel en aarde gemaakt heeft, dank u, Heer.
Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Nou, broeder. Gefeliciteerd. Gods rijkste zegen. Ja, ja. Oké. Okay. Wordt dan met stoelen gesjouwd, maar ik moet nog even feliciteren. God zegen, lieve zus. Nog God zegen. Halleluja. Die stoelen komen wel hoor. God zegen. Halleluja. Zuster Dulce. Ook in God zegen. Gods liefde voor u is zo groot. Halleluja. Dank u wel. God zijn liefde, die kent geen grenzen. En dat is voor ons toch zo belangrijk. Halleluja. We zijn blij, echt blij dat de Heer is toch in de levens van mensen zoveel lieve en grote dingen doet, dat de Heer het dichter bij hem brengt. Dat op zich is al een wonder. En wij mogen hem daarvoor danken. Ik wil nog een ieder erop wijzen op... In ieder geval de bidstonden die we hebben. Mocht je nog nooit naar een bidstond geweest zijn, ik zou zeggen van, neem de vrijmoedigheid, kom eens een keertje en kom samen bidden. Bidden voor noden die in de levens van mensen zijn en misschien ook in je eigen leven. Want God is het die in ons leven alles wat wij ervaren ook zelf doet. Hij is het die het doet. En we mogen hem daarvoor danken en prijzen. En zijn er nog andere mededelingen? Ik kijk naar mevrouw. Nee? Oké. Dan gaan we naar het woord van God. Ik had u al gevraagd om mij een beetje te gedenken. Bid voor me terwijl ik hier ben. Ook dat heb ik nodig. Zodat ik de dingen goed mag lezen die hier opgetekend zijn in zijn woord. We gaan de Bijbel openslaan in... het boek Jesaja en wel in Jesaja 53. Jesaja 53. En dan wil ik, terwijl onze broeder daarmee bezig is, wil ik alvast beginnen om te vertellen dat voor de komst van Jezus naar deze aarde werd hij aangekondigd. Er heeft niet, misschien niet in ieder over nagedacht, maar het is wel zo, voordat Jezus naar deze wereld kwam, naar deze aarde, werd hij aangekondigd. En met name in het boek Jesaja, waar we het vandaag ook over gaan hebben. Jesaja was een profeet en die kreeg woorden van de Heer, wat er allemaal misschien op dat moment speelde rondom zeg maar, zijn volk. maar ook wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. En hier zien we dus dat eigenlijk 600 jaar voordat Jezus naar deze aarde was gekomen, kreeg deze profeet het woord van God om te delen met het volk, zodat zij zouden weten wat er allemaal zou gaan gebeuren. 600 jaar heeft het geduurd voordat daarna Jezus naar deze aarde kwam. En wat Jesaja moest doen, Jesaja moest hem aankondigen. En niet alleen zou hij de zonde wegnemen, maar hij zou nog veel meer dingen doen. Hij zou gaan genezen. En we gaan lezen in zijn woord. Dat gaan we voor naar vers 4. Jesaja 53, vers 4. Dat is een bekend Bijbelgedeelte, maar het kan zijn dat iemand het nog niet gelezen heeft of gehoord heeft dan bij deze. En dan staat er geschreven in vers 4. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukt. De Bijbel zegt in vers 5, maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons nu de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is onze genezing geworden. Laten we de Heer bidden en vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, wat een woord, Heer, deze dag. Uit de Bijbel, uit het woord dat u, Heer, ons hebt nagelaten, zodat wij weten wie u bent, Heer. Zodat wij, Heer, tot erkentenis mogen komen. Wie u bent en alles wat u in ons leven doet, Heer. Heer, het is bijna niet te bevatten, maar het is de waarheid, Heer. En wij hebben dit alles gezien, Heer, dat het ook voltrokken is en dat u dit alles hebt gedaan om ons, Heer, te verlossen, om ons te bevrijden. Deze dag, Heer, willen wij u hierbij gedenken. Willen wij, Heer, dit woord ook aan u opdragen. En ik wil u bidden en vragen, Heer, neem het van me over, Heer. Help mij, o God, Heer. Zodat ik, Heer, deze dag, mijn God, Heer, uw woord kan prediken. Uw woord, Heer, kan doorgeven. Omdat u het bent, Heer. De Heer die ons onderwijst. De Heer die ons leert, Heer. Kom tot uw doel. Ik dank u en prijs u, o Heer. In Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Amen. Ik ben even aan het experimenteren wat ik het beste ga doen. Om het mezelf een klein beetje makkelijk te maken. Maar we komen er wel uit. Met Gods genade, met zijn liefde komen we eruit. Dat is een heel belangrijk woord wat er opgetekend staat in de Bijbel over Jezus. Die eigenlijk naar de wereld zou moeten komen. Op dat moment wist er niemand dat hij zou komen. En zijn naam wordt ook helemaal niet hierin genoemd. Maar dit woord staat wel in de Bijbel. En wat de Bijbel ons leert, is dat dit woord is eigenlijk, eigenlijk aan Jesaja doorgegeven om dat aan zijn volk te melden. Hoe en wat er allemaal zou gaan gebeuren. De Bijbel leert ons dat onze zonde, dat Jezus die eigenlijk gedragen heeft. En dit is een hels profetie. Dit is een profetie die God geeft aan zijn profeet. Dat het lijden van Jezus voor onze zonde zou zijn. En hoe hij dat zou doen. Jezus zou onze overtredingen en alle ongerechtigheden, al onze zonden, zou hij dragen. En dat is niet wat echt eenvoudig is voor mensen om dat te begrijpen. En als je gaat, een klein stukje verder, we komen zo meteen hier weer eigenlijk weer op terug. Dan ga je zien in vers 11, laten we daar even naartoe gaan. Dan lees ik vanaf 11b. Dan staat er ook nog het een en ander verder nog over hem geschreven. Want Jezus was rechtvaardig en dat konden we in alle dingen zien. Dan zie je in vers 11b, dan staat er geschreven: de rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken. Voor, ik denk dat de mensen in Israël die deze profetie toen de tijd hoorden, dat ze absoluut niet wisten waar het over ging. De Bijbel zegt ons dat, dat deze rechtvaardige velen rechtvaardig zal maken. En hun ongerechtigheden, dat is een prachtig woord, is een mooi woord om te zeggen onze zonden. Dat zijn onze ongerechtigheden. Dat zijn de dingen die God niet goed vindt. Dat zijn de dingen die tegen God zijn woord ingaan. Tegen God zijn wil ingaan. En de Bijbel vertelt ons daarin dat hij, zeg maar, onze ongerechtigheden, dat hij die zal gaan dragen. En dat maakt dat het voor hem niet echt eenvoudig was. Vers 12 leert ons: daarom zal ik hem, dat is wat de profeet zegt, dus het woord van God die door de mond van de profeet gesproken wordt, daarom zal ik hem een deel geven onder velen. Hij zegt, ik zal hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Ik heb geprobeerd om eigenlijk dit te begrijpen. Maar dit is toch wel heel moeilijk. De Bijbel zegt dat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Dat is om echt over na te denken. En de Bijbel leert ons daarbij ook. En onder de overtreders werd hij geteld. Dus zoals ze naar Jezus eigenlijk keken op het moment dat het gebeurde, dat hij aan het kruis ging en die wegging, zoals het hier in die profetie staat opgetekend, staat er ook in de Bijbel, al in Jesaja, dat hij onder de mensen die kwaad deden, dat hij onder die werd gerekend. Hij werd niet gezien als een God. Hij werd niet gezien als een verlosser. Hij werd niet gezien als een bevrijder. Hij werd onder degene die eigenlijk niet goed deden, werd hij gerekend. En daarom moest hij ook op zo'n wijze ook aan het kruis gaan. Het was iets verschrikkelijk. En dan zegt de Bijbel daar verder: terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Nou, dat is nogal iets. Dat terwijl je daar bent en je eigenlijk een verschrikkelijke dood aan het sterven bent, want dat is waar dit woord over gaat, wat er allemaal met hem zou gaan gebeuren, dan zegt de Bijbel dat terwijl hij daar aan het kruis was, bad hij voor jou en voor mij. Hij bad. Hij deed voorbeden. Voor de dingen waar we nu, zeg maar, in struikelen, de dingen die we niet goed doen, dat deed hij voorbeden. Hij bad voor ons. En dat is toch wel eigenlijk, als we weten, zeg maar, wie de Vader is en dat eigenlijk wat de Vader van ons verlangt, dan merken we gewoon van, dit is toch eigenlijk niet wat eigenlijk de Vader zou willen met die schepping. Maar toch, de Bijbel zegt, hij heeft Jezus daarvoor uitgekozen. Als je kijkt naar de herziene statenvertaling, dat hoef je niet op te zoeken, broeder, maar dan de herziene statenvertaling, die geeft vers 12 op een andere manier weer, maar dan zegt die vertaling, die zegt, daarom zal ik hem een deel geven. Ik zal het hem aan toedelen. En dan zegt die vertaling, van een machtige zal hij die vertaling geeft het net iets anders weer. Hij zegt, machtige zal hij verdelen als een buit. En terwijl ik eerst die andere vertaling gelezen heb, spreekt dit me toch heel erg aan. Want dat is iets wat wij misschien niet in de gaten hebben, maar we hebben te maken met een wereld die gevallen is. We hebben te maken met een wereld, en ik heb het net over zonde gehad, en vandaag de dag merk ik dat toch wel in een heleboel harten van mensen zonde eigenlijk niet zo belangrijk meer is. Dat doet ze, zegt ze niet zoveel. En dat vind ik jammer. Dat vind ik zelfs heel erg. Ik ga niet te veel daar verder op ingaan, maar laat me dit aan met u delen. Slechts één zonde, waarvan God zegt, je zal de vrucht van die boom, daar zal je niet van eten. Slechts één zonde heeft gemaakt dat de mens het wel gedaan heeft en dat heel de wereld gevallen is. Heel de wereld is gevallen. Dus we hebben te maken met een God waarbij we echt voor onszelf tot de keuze moeten komen. Daar valt niet mee te spotten. Dat is wel iets wat heel erg is. Daar valt niet mee te spotten, want heel die schepping is gevallen daarna. Omdat de mens in de fout ging. Maar de mens is niet in staat om te doen wat God wil. De mens heeft de wet gekregen. De mens heeft Mozes gekregen. Dat staat er ook in de Bijbel. Nou, God heeft de wet gegeven via Mozes. Dus als je die wet gaat lezen, dan staat er precies in wat God wel en wat God niet wil. En toch kunnen mensen het niet. Zelfs de grootste godsmannen die geleefd hebben in de Bijbel, die konden het niet. Er was ergens iets wat ze niet goed deden. Ergens iets waarin ze faalden. Slechts één is het gelukt. Om alles te doen wat er in die wet van hem staat. Wat er voor ons bedoeld was. Om alles daarvan te voldoen. En dat was Jezus Christus. En daarom zegt Jezus ook. Ik ben niet gekomen, terwijl Jezus regelmatig terugwijst naar die wet. Maar Jezus zegt, ik ben niet gekomen, zeg maar, om je, zeg maar, die wet om, hoe noemen ze het, hoe zou je dat zeggen? Ik ben niet gekomen, zegt hij, om die wet af te schaffen. Terwijl veel mensen dat wel denken. Hij zegt, ik ben niet gekomen om die wet af te schaffen. Hij zegt, ik ben gekomen om die wet te vervullen. Nou, dat is wat anders. Hij is gekomen om die wet te vervullen. En daarom is hij op zo'n verschrikkelijke manier is hij gestorven ook. En dat de Bijbel zegt dat hij zijn ziel, staat er in een andere vertaling, heeft hij uitgegoten in de dood. Hij wist exact waar hij naartoe ging. Jezus is niet gekomen en hij is ook niet door toeval overleden. Is het niet gekomen omdat er een paar mensen hier op aarde waren die hem niet echt goed gezind waren? Nee, dit was van tevoren al bekend. Kijk hier, 600 jaar voordat hij er was, zegt Jesaja dat niet wat er met hem zal gebeuren. Dat is toch wel een behoorlijke, zeg maar, aantijging om te weten van dit staat er te gebeuren van mijn knecht als hij komt. En Jezus is die knecht. En we mogen God daarvoor echt dankbaar zijn dat hij het is die in ons leven dit allemaal wil doen en dat hij dat ook gedaan heeft. De Bijbel zegt dat hij echt onder overtreders, mensen die echt gezondigd hadden, onder die werd hij gerekend toen hij naar het kruis moest. En de Bijbel leert ons ook, terwijl hij op toch al die zonden moest dragen en dat hij moest bidden. En dat heeft hij ook gedaan, hij heeft gebeden aan het kruis voor allen die in deze wereld er op dat moment leefden, maar ook voor die in de toekomst in deze wereld zouden zijn. Ook voor jou en voor mij heeft hij gebeden. En als je kijkt naar het werk wat Jezus eigenlijk hier op aarde is komen doen, dan kom je erachter dat hij een opdracht had. Hij was de genezer. Hij was degene die genezing zou brengen. En er komen twee belangrijke aspecten komen daar eigenlijk uit voort. Wat er zou gaan gebeuren is dat hij de zonde zou gaan dragen. Dat was belangrijk. Hij moest de zonde dragen. En wat er ook belangrijk is wat hij ook zou moeten doen, de zonde vergeven. Nou, dat is een belangrijk iets wat God hem heeft gegeven om hier in deze wereld te doen. Daarna zegt de Bijbel dat hij onze ziekte heeft gedragen. En dat hij ons genezen heeft. Van alles wat er in ons leven speelt. Van alles wat er in ons leven een bedreiging is. Het belangrijke voor jou en voor mij is dat we het aanvaarden. Dat is wat God wil. En daarom zegt God ook niet voor niets dat hij zegt van een ieder die hem gelooft, die aanneemt wat hij gedaan heeft, zo iemand zal eeuwig leven hebben. Dat is niet een klein ding. Maar het is wel belangrijk dat wij hem aanvaarden en dat wij ook wat hij gedaan heeft ook aanvaarden. Als we geloven is dat een belangrijk iets. En dat moet in ons hart wonen. Weet je, toen Jezus hier op aarde wandelde, toen had Jezus iemand die voor hem uitliep. Die was zelfs familie van hem. Maar ze ontmoetten elkaar niet, ze hadden elkaar niet ontmoet. Maar hij was in deze wereld voordat Jezus er kwam. En hij had een belangrijke taak. Zijn taak was om Jezus, terwijl Jezus deze wereld eigenlijk al betreden had, want hij was op dat moment nog jong, was hij degene die eigenlijk moest vertellen over degene die na mij komt. En dan zie je dat Johannes zich uitstrekte, hij strekte zijn arm uit en hij zei dus ook, hij zegt, ik ben niet degene die jou zal verlossen. Ik ben niet degene die jou al deze dingen in jou zal doen, hij zegt. Maar de genezer die zal het doen. Hij zegt, hij zal degene zijn ook die de weg voor jou bereidt. Die de weg voor jou en voor mij bereidt. Hij is het die ook het heil van God zal brengen naar deze wereld. En hij noemde hem ook daarom het lam van God. Want neem het hele Oude Testament en tot voor Jezus was het zo dat indien er zonden gepleegd werden, dat er altijd wel door een lam te offeren verzoening moest komen. Dus als je had je zonde gedaan, dan zou je ervoor moeten zoeken dat je een lam zou moeten kopen en dat het geofferd zou moeten worden, zodat het verzoening zou brengen tussen jou en God. Maar toen Jezus naar deze wereld kwam en Jezus deze weg gegaan is, vanaf dat moment hoef jij geen lam meer te zoeken. Hoef jij nergens meer te gaan, naar welke boer dan ook, om te vragen, heb je nog een lam, want ik wil offeren aan de Heer. Vanaf dat moment is dat voorbij. Er is maar één lam van God en dat is Jezus Christus. Daarom is hij hier naar deze wereld gekomen. En er zijn grote problemen in levens van mensen, ook vandaag de dag. Maar ik wil dit vandaag aan ieder vertellen. God is groter dan ons probleem. Hij is groter dan jouw probleem. Waar je nu op dit moment doorheen, hij is groter. En we hebben toch echt allemaal problemen in ons leven gehad. Hebben ze misschien op dit moment ook nog. We hebben ergens last van. Want problemen, dat hoort bij het leven, zeggen ze. Ja, er zijn zoveel dingen in ons leven die het kunnen maken dat we inderdaad toch wel problemen ondervinden. De mens kan bijvoorbeeld neerslachtig zijn, depressief zijn, door al die problemen die in zijn leven voorkomen. En daarom is het zo dat weinig mensen kunnen zeggen, of ik zou eigenlijk bijna willen durven te zeggen, dat geen mens kan zeggen, in mijn leven zijn er geen problemen. Bij de ene is het huwelijksproblemen. Dan komt het niet goed tussen die twee, die geliefden die bij elkaar zijn, die echt beloofd hebben dat ze elkaar altijd trouw zouden zijn, komen daar toch problemen. En bij een ander zijn dat misschien weer echtscheidingen. Of die daar achter de rug zijn. En dan ga je met dat weer verder in het leven. Bij een ander zijn het bijvoorbeeld weer opvoedingsproblemen. Of financiële problemen. Er zijn overal zijn er wel problemen. En wie weet, bij een ander zijn het ook wel drugsproblemen. Alcoholproblemen. En dat maakt dat er ook mensen allerlei andere dingen gaan doen. Dat anderen gaan gokken. Gokverslavingen. Dat zijn allemaal problemen in ons leven waar wij mee te maken kunnen hebben. We hebben niet allemaal daarmee te maken, maar we kunnen daarmee te maken hebben. En velen hebben het eigenlijk toch ook te krampen eigenlijk ook wel met gezondheidsproblemen. Ik heb vandaag ook al weer gehoord wat de Heer gedaan heeft als een groot wonder, toch echt wel. Maar gezondheid is toch wel een belangrijk ding wat we hebben. En waar wij eigenlijk zuinig op moeten zijn. En als die problemen er zijn, ja, en al deze andere problemen, dan is het iets dat er gevraagd wordt, hulpverlener. Hulpverleners hebben we nodig. Dat is de eerste gedachte. Maar het probleem daarmee is dat die hulpverleners, ja, die kunnen niet afdoende of de juiste manier hulp bieden. Ik ben God dankbaar voor al die hulpverleners die er zijn. En toch is het zo dat ze niet helemaal die problemen, zeg maar, kunnen helpen, wegnemen of je daarvan kunnen verlossen. Want mensen denken vaak onder dergelijke omstandigheden. Als mensen door zulke moeilijke omstandigheden gaan, als het ze zwaar valt, God houdt niet meer van mij. Dat is een gedachte die vaak bij mensen te binnenkomt. God houdt niet meer van mij. Hij laat mij maar tobben. En dan vragen ze zich af, is er nog iemand die mij wil helpen? Is er nog iemand die mij wil helpen? En Gods antwoord daarop, deze middag wil ik aan ieder dat meegeven. Heb je problemen, loop je met dingen, vragen die er zeg maar niet mee uitkomt, dan zal ik je vertellen, Gods antwoord daarop is, ja, dat wil ik. Ik wil jou helpen. Hoe? Dan zegt de Heer, via die weg die ik heb. Er is wel een weg om hulp te krijgen. De Bijbel geeft ons dat aan. En dat die weg die begint heel duidelijk met luisteren. Dat zou je misschien niet denken, maar die weg begint met luisteren. Dat jij luistert, dat ik luister. Maar wat belangrijk is, dat hij luistert. Hij is een grote en een machtige God. Hij wil dat zijn volk luistert. En duidelijk vertrouwen naar hem toe heeft. We gaan daarom naar een andere psalm. Psalm 37. We gaan naar Psalm 37, vers 5. Als je wil weten hoe God zijn weg is, laten we daarnaar kijken. Dit is wat Gods woord zegt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe. In een andere vertaling, ik dacht in de vertaling die ik hier heb, staat er iets anders. Dan staat er geschreven, wentel uw weg op de Heere. En vertrouw op hem. En hij zal het maken. Ik heb me afgevraagd, wat is nou wentelen? De Bijbel zegt, wentel uw weg op de Heere. Hoe zou je uw weg op de Heere wentelen? De Heer heeft ons de oplossing al gegeven. Wentel uw weg op de Heere en hij zal dat probleem, die problemen die je hebt, die zal hij wegnemen. Want begin bij wentelen. Het is een mooi ding om over vanavond na te denken, terwijl we voor de televisie zitten. Terwijl we aan het denken zijn van, wat wil deze Heer nou van mij? Wentel uw weg op de Heer. Maar belangrijk daarbij is, als je dat hierover nadenkt, is dat God groot genoeg is om jouw probleem te verlossen. Hij is groot genoeg om dat te doen. Maar als de Bijbel zegt, wentel je weg op de Heere, dan zijn dat al die problemen die we in ons leven met onszelf meedragen. Soms is het net een juk dat we niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Dan zegt de Bijbel dat wij, dat is de weg die we gaan, dat is de moeite die we hebben. Dan zegt de Bijbel daarover, wentel het op de Heere. Neem die problemen, en die problemen zitten meestal ook hier, want dat draag je met je mee. Die ziekte, als je ergens ziek bent, dan is het één ding waar het je aanvalt, hier. Je hebt misschien ergens anders waar die pijn begint, maar hier, dit houdt je bezig, je hoofd. Als je dat probleem hebt waar zeg maar, ouders gescheiden zijn en jij bent zeg maar, achtergebleven en je bent misschien ergens anders achtergelaten, is dat hier. Je hele leven houdt het bezig. Het houdt je dag en nacht bezig. Je vraagt jezelf af, waarom is dit? Waarom is dat? Maar nou zegt de Bijbel, je oplossing is, wentel je weg op de Heer. Als je weet waar de Heer is, wentel je weg op de Heer. Draag het over aan hem. Dat is nou wentelen. Draag het over op hem. Want jij en ik proberen een oplossing daarvan voor te vinden. Maar God heeft de oplossing al. En hij kan je daarvan verlossen. Maar wil je hem met je hele hart, geef dat probleem over aan hem. Dat is de sleutel om eruit te komen. Ga niet proberen iets waar je al misschien 20, 30, ik weet niet hoeveel jaar, mee worstelt, zelf op te lossen. Want je hebt al gemerkt in die afgelopen jaren dat je er niet uitkomt. Geef het over aan hem. Geef het over aan hem. Maar vertrouw hem wel toe. Vertrouw hem er wel toe. Dat hij in staat is jouw probleem op te lossen. Hij kan het. Hij is bij machten. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alle dingen gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft mij gemaakt. Hij heeft alle dingen gemaakt. En dat is belangrijk. Maar de Heer vraagt het wel, dat we het wel doen in een zekere gemoedstelling. Nee, in een zekere overtuiging. Dat als je het doet, doe het wel dat je helemaal van overtuigd bent. Helemaal van overtuigd. Doe het niet dat je denkt van, nou ja, die persoon heeft het gezegd, ik zal het dan maar doen. Maar doe het met je hele hart. Volkomen geef het aan hem over. En wanneer we dat doen met ons hele hart, dan kan hij in ons leven werken. Dan kan hij een verandering in ons leven brengen. En daarom kan ik zeggen, ik ben hem toch zo dankbaar voor alle dingen die hij in ons leven doet en wil doen. Weet je, in Jeremia 17, dat leert ons toch wel iets. Wat Jeremia zegt, onze broeder die zal het zo meteen projecteren, Jeremia 17 vers 14. Vertrouw op de Heer. Dat betekent geloven, dat moet je. Je moet hem geloven dat hij het ook zal doen. God is groot geloof. Jeremia 17 vers 14, dat zegt, help mij Heer. Ja, dat is een vraag die iedereen kan stellen. Help mij Heer. Dan zal ik geholpen zijn. Die vraag is voor een ieder. Die vraag is er ook voor mij. Als je mij helpt, dan zal ik ook geholpen zijn. Ik denk de andere vertaling is, maar dat maakt niet uit. Help mij Heer, dan zal ik ook geholpen zijn. Wat Jeremia hier zegt, hij komt met die vraag bij de Heer. Hij zegt, help mij Heer. Maar wat hij ook daarachter zegt, dan zal ik ook geholpen zijn. Weet je wat dat betekent? Geloof. Geloof. Ik leg mijn probleem bij de Heer en ik ga niet denken van, als hij er iets mee doet. Hij zegt, dan zal ik ook geholpen zijn. Jeremia was een profeet. Jeremia wist wat hij zei. Als ik het probleem daar leg, dan weet ik dat ik ook geholpen zal zijn. Dat vraagt van jou en van mij dat wij dat moeten vragen in overtuiging. Dat hij het gaat doen. In die overtuiging komt God ons tegemoet. Dan komt hij en dan helpt hij ons met alles waar wij eigenlijk mee vastlopen in dit leven. We behoren te vertrouwen. Als wij die vraag stellen, help mij Heer. En die vraag stellen we toch heel vaak. Help mij Heer als we niet uitkomen. Maar dan behoren we daarbij ook wel het vertrouwen te hebben. Vergeet niet als je die vraag stelt. Dat je roept tot hem. Die groter is dan het probleem. Die groter is dan alles. Die alles gemaakt heeft. Er zijn veel mensen die gebukt gaan onder problemen en zich afvragen, is er voor mij nog hoop? Het antwoord daarbij is, dat vinden we in Lucas 3, en dan gaan we naar vers 4 tot en met 6. Laten we daar naartoe gaan. Lucas 3, vers 4 tot en met 6. Ik lees het alvast hier zo, dan komt het zometeen wel zo hier zo. Ja. We gaan even hier kijken. Gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren. Maak recht zijn paden. We gaan het verder. Alle kloof zal gevuld worden. En alle berg en heuvel zal geslecht worden. En de krommingen zullen recht en de oneffenheden vlak worden. En alle vlees zal het heil van God zien. Dat is wat Gods woord zegt. Gods woord leert ons dat wij op zo'n manier behoren te kijken. Het staat in zijn woord. Als het niet in jou, als je in die overtuiging het aan hem vraagt en het komt niet uit, ga terug naar hem. Zeg, Heer, het staat in uw woord. God waakt over zijn woord. En wat hij gezegd heeft, dat zal hij ook doen. Maar we behoren het wel te doen met een zeker vertrouwen. Dat we hem ook vertrouwen daarvoor. Daarom zei Johannes, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Maak recht zijn paden. Alle kloof zal gevuld worden. En alle berg en alle heuvel zal geslecht worden. En de krommingen zullen recht en de oneffenheden vlak worden. En alle vlees zal het heil Gods zien. Dat is duidelijk wat hier opgetekend staat. De Bijbel leert ons in vers 5 alle kloven. Elke kloof, alle kloven. En kloven, dat zijn eigenlijk, dat zijn, kloven zijn diepe ravijnen. Zo zou je het eigenlijk moeten noemen, diepe ravijnen. Die vaak met grote kracht door aardbevingen geslagen zijn. Dus een aardbeving geweest en dan komt er een scheiding, dan komt er een breuk in die aarde. En dan blijkt er een kloof eigenlijk over. Het kan zijn dat er in het leven van jou of in het leven van iemand anders die hier zit, ook een grote kloof is geslagen. Een teleurstelling. Maar de genezer, Jezus, die komt al die mensen tegemoet. Mensen die geestelijke aardbevingen, zeg ik, meegemaakt hebben. Mensen die zwaar door het leven geslagen zijn. Ik weet niet of dat hier ook is, maar in het leven van mensen zijn er nogal wat aardbevingen geweest. Geestelijke aardbevingen. En ze zijn achtergebleven met kloven in hun leven. Bijvoorbeeld de kloof van leed. Mensen die zwaar getroffen zijn en het leed, dat ze erg teleurgesteld zijn. In de steek gelaten. Misschien door een vader. Misschien door een moeder. Misschien door een partner. Misschien door een man. Of door een vrouw. Niet alleen mannen verlaten hun vrouw. Het gebeurt regelmatig dat ook vrouwen hun man verlaten. We hebben altijd de gedachte om te denken, de mannen die. Maar dat is niet altijd waar, want soms verlaten ook vrouwen, zeg maar die man. En dan zit die man ook met een kloof in zijn leven. Zit hij met een groot probleem die hij eigenlijk niet kan oplossen. En zo'n kloof, dat heeft iemand pijn en smart, verdriet. En die persoon heeft intense hartzeer. En weet je wat het zo erg maakt in de levens van deze mensen? Ieder om je heen, die kan het zien. Want het kwelt zo iemand elke dag. Ieder kan het zien. En velen die zware strijd en verdriet, zeg maar, in hun leven hebben gehad, trachten dat te onderdrukken. Door drank. Niet dat ieder drinkt omdat hij drank zo geweldig vindt. Maar er zijn heel veel mensen die overgestapt zijn om drank te gebruiken. Of drugs te gebruiken. Omdat het probleem een beetje verzacht. Het maakt het probleem een beetje draaglijk. Er is een hele jonge vrouw geweest. En die was echt een popster. En die was als kind misbruikt. Wist niet meer wie ze was. En ze kreeg een identiteitsprobleem. Wat het gevolg daarvan was, dat ze een laag zelfbeeld had. Een laag zelfbeeld. En als ik die naam zo meteen noem, dan zeggen jullie wel, ja, die ken ik. En wat er gebeurde met zo iemand, omdat die persoon een laag zelfbeeld had, heeft die persoon de eerste beste gek die er langs kwam, is er een relatie mee aangeknoopt, is ermee getrouwd en ze is in de grote problemen gekomen. Van een probleem naar de hel. Wat er met haar gebeurde, ze raakte aan de alcohol en ze raakte aan de drugs. En als ik die naam nu noem, Whitney Houston. Maar het einde daarvan is wel dat ze in de dood terechtgekomen is. Dat komt omdat ze zo'n laag zelfbeeld heeft. We zijn begonnen vandaag dat ik moest voorlezen dat alles wat God geschapen heeft, goed is. Jij bent goed. Degene die naast je zit is goed. Ieder die hier zit is goed in Gods ogen. Verlaag dat beeld niet door wat anderen van je vinden. Want mensen in deze wereld hebben allerlei gedachten over een ander. En ik weet niet, ik heb die relatie niet goed bestudeerd. Maar misschien was het zo dat die rapper misschien die gedachten niet had. Maar hij denkt, als ik mijn muziek wil maken, moet ik toch een paar teksten opschrijven. En dan moet ik het ook zien als ik het live ook kan zien. Dan gaat hij thuis uitproberen met het gevolg daarvan. Dat zij, omdat ze al misbruikt werd als kind, haar zelfbeeld steeds verder zakte. En dat het eigenlijk niet goed was voor haar. Het is niet goed uitgekomen. De boodschap voor jou en mij. Jezus maakt een kromme, oneffen weg weer recht. Maar probeer in je hart dat vertrouwen te hebben dat Hij het zal doen. Hij zal mijn weg recht maken. Jouw leven is niet voorbij. Het maakt niet uit in wat voor situatie je op dit moment ook verkeert. Je leven is niet voorbij. Wat moet je doen? Jezus zegt, kom op mijn weg. Dat is duidelijk. Hij toont jou ook zijn weg. En je vraagt jezelf af, welke weg dan? Jezus zijn weg. Die weg die Jezus ons biedt is de waarheid. En het is het leven. Wil je leven, heb je de weg van Jezus nodig. Wil je verder gaan, wil je verder komen in dit leven, heb je de weg van Jezus nodig. Je hebt Jezus aan je zijde nodig. Je hebt Jezus aan je zijde nodig, dat hij over je waakt. Dat hij je leidt, dat hij je helpt wanneer je het moeilijk hebt. Dat hij je opnieuw weer inspireert, wanneer je helemaal down bent. Dat hij je een nieuwe kracht geeft. We hebben hem nodig, we hebben die weg echt wel nodig. Psalm 50, vers 23, dat zegt. Laten we even kijken, Psalm 50, vers 23. We gaan het niet te lang maken hoor, maar ik moet dit even met je doornemen. Wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Nog een keer. Wie lof offert, eert mij en baant de weg die je moet gaan, de weg, hij baant de weg dat ik hem Gods heil zal laten zien. God zegt, ik zal het doen. Ik zal jou Gods heil laten zien. Ik zal het doen. We worden heel sterk bij bepaald dat gehoorzaamheid en geloof als twee voorwaarden, zeg maar, om Gods heil te zien in ons leven werken. Geloof en barm en gehoorzaamheid. Die twee dingen bepalen als wij Gods heil gaan zien. Gehoorzaamheid aan zijn woord. En geloof in wie hij is. God houdt nog steeds van jou. Want op die weg van de Heer komen er bergen voor. En hij slecht ze. Er komen er kloven voor. En hij zorgt ervoor dat die kloven weer gelijk getrokken worden. Daarom kan die psalmist zeggen. Ik vertrouw mijn weg, mijn problemen aan God toe. Psalm 37, vers 5 zegt, ik vertrouw mijn weg, mijn problemen aan God toe. Hij gaf zijn problemen aan God, die groter was dan zijn probleem. Hij zei daarmee, ik vertrouw hem. Dat is geloof. Ik vertrouw op u, Heere. Spreek zoals Jeremia dat zegt. Help mij. Want Heere, dan zal ik geholpen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn. Spreek dat met overtuiging. Twijfel daar niet aan, maar spreek het met overtuiging. Deze bede waar Jeremia over spreekt, die komt uit nood. Die komt uit een hele moeilijke situatie. En wat hij daaraan kan toevoegen is, want gij zijt mijn lof. Gij, u bent het, Heere, dat ik kan lof zingen, dat ik kan prijzen, dat er vrolijkheid, dat er blijheid in mijn hart is. We hebben deze God nodig. We hebben hem nodig. En deze Zoon van God, deze Redder die naar deze wereld gekomen is, die zijn leven heeft gegeven, wij hebben hem nodig. We hebben hem elke dag nodig. We kunnen elke dag aankloppen. Hij zal altijd voor ons open doen. Weet je, en dat bepaalt me opeens bij de afgelopen woensdag dat wij in de bid stonden, dat hadden over dat we telkens moeten bidden. Iedere keer weer moeten bidden. En ik ken uw leven niet. Maar de vraag is, hoe vaak bidt u? Bidt u één keer per dag? Bidt u twee keer per dag? Bidt u bij het eten? Of betrekt u de Heer bij uw noden? Dat is een belangrijke vraag. En sommige mensen hebben angst om te bidden. Dat is ook een goede reden om te zien dat de bidstonden niet overvol zijn. Loopt niet storm bij de bidstond. Want liever niet. Waarom zal ik komen bij die bidstond? Liever niet. Maar misschien is het goed. Laten we gaan kijken. Dat is het laatste wat ik met u wil delen. Hebreeën 4. Hebreeën 4. Hebreeën 4. En als ik het goed zeg. Ik ga snel kijken. Vers 14. Kijk wat Gods woord zegt. Wie Jezus is. Staat het er al? Oké. Nou, dan zegt Gods woord daarin. Daar wij nu een hoge priester hebben. Jezus is voor ons naar het kruis gegaan. Jezus heeft voor ons de weg betaald. Jezus heeft alles voor ons. Hij heeft onze zonde op zich gedragen. Hij heeft onze ziekte heeft hij gedragen. Hij wil ons helpen. Hij wil ons genezen. Maar Jezus is ook onze hoge priester. Daarom kon hij ook bidden voor degene die hem als een moordenaar zagen. Als zagen als iemand die kwaad had gedaan. Maar kijk wat hij voor ons doet. Hij bidt voor ons. Kijk en wat in vers 14 zegt. Daar wij nu een grote hoge priester hebben. Die. Die de hemelen is doorgegaan. Hij is alle hemelen doorgegaan. Jezus is niet meer op de aarde. Maar Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader. En Jezus die heeft nu. Alle macht in de hemel, maar ook hier op de aarde. Jezus is gewoon degene die wij nodig hebben. Kijk wat de Bijbel zegt. Daar wij die dus niet hebben, die de hemel is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Laten wij die belijdenis vasthouden. Verder. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden. Waar jij doorheen gaat, waar ik doorheen ga. Hij kan medevoelen. Waarom kan hij medevoelen? Hij is diezelfde weg gegaan. Hij is die weg gegaan van pijn en verdriet. Hij moest zijn leven zelf uitstorten in de dood. Het was een verschrikking die weg. Terwijl hij zonder zonde was. Moest hij de weg gaan van een zondaar. Maar kijk wat de Bijbel zegt. Hij kan dat allemaal doen. Maar, zegt de Bijbel. Eén die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest. Doch zonder te zondigen. Zonder te zondigen. Laten we gaan kijken naar het volgende. Vers 16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Wat is die troon van genade? Hoe kom je bij die troon van genade? Hoe kom je bij die troon van genade? Tweede. Laten wij daarom met vrijmoedigheid. Nou, vrijmoedigheid hoef ik niet uit te leggen, toch? Dat betekent dat ik van elk moment van de dag dat ik iets ervaar dat het niet goed gaat, dat ik ga. Ik ga me door niets laten weerhouden van, als er een telefoontje is, zeg ik, laat die persoon even wachten. Ik ga eerst bidden voor die nood. Ik ga eerst de Heer bidden. Laten we met vrijmoedigheid, zegt de Bijbel. Laten we ons niet laten tegenhouden door wat dan ook. Maar laten we naar Gods troon gaan. Met vrijmoedigheid, dat zegt de Bijbel. En wat is die troon? Opdat wij barmhartigheid ontvangen. En genade. Genade is het mooiste woord misschien in het Nieuwe Testament. Genade betekent, ik heb het niet gedaan, maar ik heb het ontvangen. Het heeft me niks gekost, maar ik heb het ontvangen. Mijn zak is gevuld, maar alleen maar door genade. Genade is het misschien het mooiste woord. Maar ga er wel op een goede manier mee om. De Bijbel leert ons dat we genade nodig hebben. Oh, ik ben de Heer toch wel zo dankbaar. Zodat we genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegene tijd. En in een andere vertaling staat op het juiste moment. Wanneer is het juiste moment? Wanneer die strijd daar is, wanneer die moeite daar is, wanneer die problemen daar zijn. Daar is het juiste moment. Ga dan tot die troon. Laat niet je weerhouden. De duivel is de grootste leugenaar die er is. Die zal je altijd vertellen van het heeft geen zin. Ga maar niet hoor, want hij luistert toch niet naar je. Maar God luistert naar degene die gaan. Met een vrijmoedig hart. Hij luistert naar degene die zeggen. Heer, ik roep tot u. In de zekerheid dat u zal horen. En u zal voorzien. En daarom ben ik hem zo dankbaar. Het is een geweldige dag. Dat we voor God zijn troon mogen komen. En dat we vandaag mogen deelnemen aan zijn tafel. Deze tafel heeft hij voor ons bereid. En ik ben hem daarvoor dankbaar. Hij heeft die tafel zelf bereid. Om die schalen hier neer te leggen. Om dat blad met al die bekers daar neer te leggen. Maar die tafel is van hem. Hij heeft die tafel gemaakt. Hij heeft die tafel voor ons ingesteld. Hij heeft gezegd, laten wij dit blijven gedenken. Vandaag is het juiste moment dat we het kunnen gedenken. Hij zegt, laten we het blijven gedenken. Laten we gaan kijken in de Bijbel, wat de Bijbel daarover zegt. We gaan even naar Matteüs 26. Wat zei Jezus daarover? Vers 26. Dan zegt de Bijbel. En terwijl zij. Matteüs 26, vers 26. Hebben we normaal? Ja. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood. Sprak de zegen uit. Brak het. En gaf het aan zijn discipelen. En zeide. Neem, eet. Dit is mijn lichaam. En hij nam een beker. Hij sprak de dankzegging weer uit en gaf hen die. En hij zeide, drinkt allen. Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond. Dat ik voor velen vergoten, dat voor velen vergoten wordt. Tot vergeving van zonde. En ik dank hem daarvoor. Heer, wat een genade dat we vandaag, Heer, in uw nabijheid, dicht bij u, Heer, mogen weten dat u het bent. U hebt vergeving, Heer, geschonken. Maar u hebt ons een nieuw verbond gegeven. We hebben een nieuwe relatie met u, o Heer. En Heer, we kunnen door uw dood en uw opstanding, kunnen wij nu van genade, Heer, gebruik maken. En kunnen we leven uit genade. Ik dank u voor deze tafel. En ik wil u bidden en vragen, zegen deze tafel. Ik zegen het, Heer, in uw machtige naam. En Heer, ik bid, Heer, dat ieder die vandaag deelneemt aan deze tafel, dat u voor die persoon de juiste oplossing hebt. Dat u die persoon daarin tegemoet komt. Dat u voor die persoon genezing hebt. Dat u voor die persoon, Heer, mijn God, hebt dat de kloven, Heer, mijn God, Heer, weer, Heer, hersteld worden. Dat u, Heer, mijn God, in alles waar we teleurgesteld zijn in dit leven, dat u daarin, Heer, weer zal voorzien. Dat u ons daarin zal genezen, Heer. Ik dank u dat onze zonden vergeven zijn. Ik prijs u en eer u, Heer. Neem het over, o God, en doe uw werken in ons. In Jezus' naam. Amen.